Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Hanno Maas. En Hanno is eigenaar van Shortcut Fietscouriers in 's-Hertogenbosch. Shortcut Fietscouriers is een fietscouriersbedrijf dat in en rondom 's-Hertogenbosch post, pakketten en medicijnen bezorgt. Hanno, fiets jij zelf ook nog af en toe mee met de couriers?
Jazeker, het liefste wel. Dat is de reden dat ik er ooit mee begonnen ben, hè, omdat ik... De combinatie van achter een bureau zitten en over dingen nadenken. Ondertussen ook onderweg zijn en fysiek bezig zijn, zo leuk vindt. Dus ja, zeker.
Wat is er leuk dan aan fietsen?
Ik denk dat het voor mij gewoon heel goed werkt om mijn hoofd leeg te maken. Mm-hmm. Om mijn gedachten op een rijtje te zetten. Om een frisse neus te halen, ja. Om het zo maar te zeggen.
Te ontspannen eigenlijk.
Ja, bijna
ontspannen
wel.
Ondanks dat inspannen.
Ondanks dat het een inspanning is en soms een serieuze inspanning. Hè. We hebben klusjes waar je eigenlijk lekker op je gemakje, ik zal niet zeggen kan toeren, maar niet per se heel hoge druk hebt. Maar we hebben ook af en toe wel eens ritjes dat je zegt van ik moet even doorrijden, want anders ben ik te laat. En dan hoef je geen proftempo aan te houden, maar wel even doorrijden. Ja. Dus het is inspanning, maar zeker ook ontspanning. Ja. Absoluut. Ja. Ik denk dat ik aan het eind van de dag misschien wel vermoeider thuis kom als ik heel de dag achter mijn bureau heb gezeten dan had ik op de fiets heb gezeten. Ja.
En is er... dat soort vragen komen er in me op van wat het meest gekke pakketje is dat je ooit hebt mogen afleveren.
Een rioleringsbuis van... ik moet de lengte uit mijn hoofd... volgens mij 2 meter.
Oh ja?
En dat was toen het nieuwe ziekenhuis hier in Den Bosch gebouwd werd. Mm-hmm. Het bedrijf wat de opening organiseerde, daar was klant van ons. En die hadden een rioleringsbuis van 2 meter nodig. En dat werd dan zogenaamd de eerste paal die in de grond moest van het nieuwe ziekenhuis.
Ja.
Dus die moest ik op de fiets naar het bouwterrein brengen.
Van beton? Of
waar nee, is het? Gewoon echt een PVC-buis.
Oh zo.
Het was een nep eerste paal, zeg maar.
Ja. Oké. Okay.
Ja. Dus dat was best een bijzonder. En in de tussentijd van allerlei gekke dingen gehad, hoor. Van ritjes van de ene kant van de markt naar de andere kant.
Oh.
Bewijzen van. Maar dan ingehuurd door een bedrijf wat misschien verder weg zit. Die zegt van ja, ik moet iets van de ene kant naar de andere kant hebben. Maar die mensen van de ene kant willen het niet naar de andere kant brengen. Die mensen van de andere kant willen het niet bij de ene kant ophalen. Dus kunnen jullie dan even. Maar we hebben ook bijvoorbeeld, we doen natuurlijk heel veel zakelijke dingen. Maar we hebben ook wel eens mensen... wiens vader of moeder hier in Den Bosch woont in een verzorgingstehuis. En die moeten dan bijvoorbeeld een hartfilmpje laten maken. En dan krijg je zo'n kastje, zo'n monitor. Mm-hmm. En die moet dan terug naar het ziekenhuis. En kinderen die ver weg wonen en eigenlijk geen tijd hebben om dat te doen. Of steunzolen of van dat soort dingen. En dan krijgen we gewoon een particulier verzoek om zo'n monitor bij iemand thuis op te halen en naar het ziekenhuis te brengen. Van allerlei gekke dingen. Ja, van alles. Ja.
Leuk, dan maakt het werk ook leuk, denk ik. Hè?
Absoluut.
Dat het zo divers is.
Ja. De ene moment sta je in het grootste advocatenkantoor van Den Bosch binnen. Mm-hmm. En het andere moment moet je medicijnen bezorgen bij iemand die eenzaam is. En eigenlijk het moment dat jij komt bezorgen, eigenlijk met 2 handen vastgrijpt om een plaatje te maken. Weet je?
Kom binnen, koffie.
Ja, bij wijze van. Ja. Het is dat we hebben in de beginperiode hebben we wel eens moesten we afrekenen ook, medicatie. Mm-hmm. Dan wilden die mensen eigenlijk het liefst, dan kwam de kaartportemonnee tevoorschijn, want dan konden ze met kleingeld betalen en dan waren ze eventjes aan het tellen. Oh, ja. En dan kon je even een praatje maken, zeg maar, hè, met dat soort...
Dat is ook bijna een sociale functie.
Helemaal.
In sommige gevallen. Ja, zo zie je dat.
Ja in het geval van medicatiebezorging die we doen, is dat zeker waar.
Ja. Ja. Wij maken deze podcast uit naam van de Breda University of Applied Sciences, vroeger NHTV. En ik zag dat je daar ook nog gestudeerd hebt.
Ja.
Een mooie tijd gehad.
Ja, heel divers. In mijn tijd was de NHTV een hele brede studie. Breed en wat ondieper dan anders, zeg maar. Je kreeg van heel veel facetten in de vrije tijdssector, maar eigenlijk in het algemeen in de sector, krijg je in de bedrijfssector. Hadden we wat mee van doen, zeg maar. Kregen we les over. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik Creative Industries gaan afstuderen. Mm-hmm.
We doen heel even de deur dicht, want er komen wat fietscouriers binnen. En voor het geluid is dat beter misschien om heel even de schuifdeuren dicht te doen. We worden hier gewoon heel de dag in en uit natuurlijk.
Het gaat dus in en uit lopen, ja. Maar Creative Industries gaan doen en daarna ben ik dus begonnen met fietscourier. En het voordeel van de studie was natuurlijk dat je... ik had een beetje bedrijfseconomie gehad en ik had een beetje marketing gehad. En ik had een beetje best wel divers. En al die dingen komen dan uiteindelijk weer aan bod als je zelfstandig ondernemer aan de slag gaat.
Dus, ja. Dus je hebt alles wel wat mee kunnen nemen.
Ja.
Ja. Naar dit ondernemerschap.
Ja, ik heb in het begin inderdaad al die dingen allemaal zelf kunnen doen.
Ja. Het is in deze podcast gebruikelijk om ook een tweetal introductievragen te stellen. En de eerste is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Dus wat zie je als je je ogen dicht doet? Wat zie je dan? Wat komt er dan in je op?
Ja, bijna zo'n draaiend wereldbolletje waar... waar je de fabrieken met uitstoot ziet veranderen in een groener en in groen, in bomen en in natuur eigenlijk. Gewoon een heel fysiek, of een heel simpel iets waarin de vervuiling plaatsmaakt voor vergroening.
Ja. Van grijs naar groen.
Van grijs naar groen, ja.
Jullie pakken die jullie dragen, die zijn ook helemaal groen. Is dat bewust ook?
Ja. Ja. Bij het opstarten, ja, je moet een kleur... je moet natuurlijk helemaal niks, maar je bent een beetje aan nadenken over een logo en een naam en een kleur. Mm-hmm. Ja, dan is natuurlijk groen heel, heel voor de hand liggend. En er zijn meerdere collega's in Nederland, andere fietscourierbedrijven, maar ik noem het collega's, die ook groen hebben. Want ja, dat past gewoon natuurlijk perfect bij... Bij wat wij
bij het imago, of nou ja, nee, het is eigenlijk niet het imago, de identiteit.
Ja, het is wat we zijn.
Dus jullie fietsen gewoon en dat scheelt. Ja. Heb je het wel eens berekend hoeveel dat dan scheelt of zo in uitstoot? Of in,
ja. Ja, je kunt het is altijd benaderen. Je kunt wel bijhouden hoeveel kilometer je rijdt. Je kunt bijhouden hoeveel, wat een normaal gesproken een bezorgbus zou verbruiken. Maar het blijft altijd een benadering, want... Ja. Het is nooit zo dat zij die kilometers puur zouden rijden als wij ze niet zouden rijden. Want zij rijden natuurlijk ook routes waarin ze misschien maar een klein beetje. Dus ja, je kan daar wel een iets aan vasthangen. Maar ja. Ja, hoeveel waarde dat heeft, weet ik niet.
Ja. Bij jullie is het gewoon altijd nul.
Ja, dat is belangrijk.
Dat is in ieder geval...
Die rekensom kunnen we wel maken.
En misschien ook al veel minder ziekteverzuim. Omdat jullie werknemers gewoon continu in beweging zijn? Of?
Ja, dat denk ik wel. Als ik naar mezelf kijk en naar eigenlijk een aantal couriers die hier redelijk veel fietsen, dan merk je wel dat het over het algemeen fitte mensen zijn.
Ja.
Ik bedoel, je hoeft geen profsporter te zijn om hier te werken, maar je bent veel buiten en ik weet niet of het ooit bewezen is of het 100% waar is, maar ik denk dat het goed is voor je weerstand om te bewegen en om buiten te zijn. En om, ik merk het aan mezelf in ieder geval, want ik ben zelden ziek. Kan toeval zijn, maar...
Nou, ik denk dat daar wel een relatie tussen zit.
Denk ik ook.
Tussen bewegen en gezond zijn. Het beeld dat je net beschreef, hè, van groen naar grijs. Hè, de wereld veranderen van groen naar grijs. Dat is het beeld wat in je opkomt. Hè. Maar de tweede vraag is eigenlijk van welk woord komt in je op bij het woord duurzaamheidstransitie?
Vergroenen.
Vergroenen.
Ja, ja. Dat is iets wat wij hier natuurlijk al heel vaak roepen. Dat is ons DNA.
En waarom en vind je dat zo belangrijk? Of wat?
Omdat ik denk dat de wereld daar beter van wordt. Dat wij dat het beter is voor de wereld, beter is voor de mensen. Mm-hmm. Dat het fijner is voor de mensen.
Een groenere wereld is fijner voor de mensen.
Ja, dat denk
omdat
ik wel.
Omdat het gezonder is?
Ja, omdat het fijner is om in een groenere wereld te leven, zeg maar. Als je als ik over een industrieterrein fiets met alleen maar beton, of ik fiets over een laan met mooie bomen. Ja, dan word ik persoonlijk gelukkiger van een laan met mooie bomen. Ja. Los van de functie die ze in de natuur hebben natuurlijk. Hè, met CO2-opname en dat soort dingen. En grondwater vasthouden. Ja, daar heb ik allemaal geen stand van. Maar logischerwijs weet je dat het zo is.
Ja.
Maar het is gewoon, ja, ik weet niet.
Het is gewoon prettiger.
Ja, ja.
Ja. Het voelt beter.
Ja, ja. Absoluut.
Ja. Ja. Hanno, wat heeft je destijds geïnspireerd om Shortcut Fietscouriers op te richten?
Nou, ik was na mijn studie NHTV heb ik een aantal banen, tijdelijke banen of freelance opdrachten gehad in het werkveld, zeg maar, in de vrije tijdssector. Die aansloten op mijn studie. Maar ik liep daar toch een beetje tegen het feit aan dat ik heel veel achter mijn bureau zat en ik miste de fysieke inspanning. Dus toen, ik had zelf in het verleden in Eindhoven, toen ik in Eindhoven nog op school zat, daarvoor, voor de NHTV, gewerkt als fietscourier, als student bij het fietscourierbedrijf daar. En ik vond het heel leuk. Dus na een aantal tijdelijke klussen besloot ik om gewoon in een bosmaas te beginnen en te kijken waar het schip strandt. Ja, dat is nu zoveel jaar later nog niet gestrand.
Maar je bent gewoon begonnen. Je bent gewoon begonnen met een fiets en een mobieltje.
Ja. Ja. En gewoon fysiek bij bedrijven langs om te vertellen wat ik ging doen. En dat ze mij konden bellen als ze me nodig hadden. En zo is het gegaan.
En zo is het gegaan.
Ja, en daar zat dus er zat voor een deel de motivatie achter van het fysieke werk combineren met het bureauwerk. Hè? Want ik vond het leuk om na te denken over hoe ik dat soort dingen ging doen. En je zit natuurlijk als ondernemer altijd ook voor een deel achter je bureau. Maar af en toe was het gewoon lekker de deur uit en de fiets op. Dus ik was daarna op zoek. Maar er zat zeker ook een motivatie achter. Milieutechnisch, zeg maar. Hè? Wetende dat je gewoon heel veel dingen op de fiets kan doen. En dat het gewoon veel beter voor het milieu is.
Ja.
Dan dat alles maar met de auto gedaan wordt.
Ja.
En dat is natuurlijk heel klein begonnen bij de welbekende leus, een beter milieu begint bij jezelf. Ja. Als ik dan maar eens ga beginnen met dingen op de fiets te doen, dan is het in ieder geval iets.
Dan scheelt al iets.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar ik zie wel stoer dat jij dan dus gewoon langs je bedrijf bent gegaan, bij de receptie hebt gevraagd van, goh jongens, wie is hier verantwoordelijk voor de pakketjes of de post? En wil je dat misschien voortaan met mij samen doen?
Ja, ja, ja. Zo is het letterlijk gegaan inderdaad.
Dan zeggen ze het op een gegeven moment, zegt er iemand ja.
Ja.
En dan heb je je eerste klant.
Ja, ja, ja.
Ja.
Dat klopt. Ja. Ja. Op basis van mijn ervaring uit Eindhoven heb ik hier een beetje geselecteerd wat voor klanten, advocaten, notarissen. Dat zijn natuurlijk partijen die altijd op zoek zijn naar betrouwbare partners en die, zeker in die tijd, hè, we praten wel over meer dan 15 jaar geleden, nog heel veel belang hadden bij een goede postbezorging. Omdat heel veel zaken toen nog, of meer zaken toen nog per post gingen. Die tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Maar dat soort bedrijven ben ik binnengelopen. En dan heb je eigenlijk. En daarnaast trouwens ook nog de reclamebureaus die in die tijd nog regelmatig dingen naar drukkerijen stuurden of van drukkerijen terugkregen, proefdrukjes, zelfs tot en met CD-rommetjes die ik met data die ik naar een drukkerij moest, je kunt je bijna niet meer voorstellen.
Ja.
Dat soort partijen en dan merk je, in die tijd merkte je wel dat een beetje een hip reclamebureau het natuurlijk wel tof vond, hè? Zoiets. Wat ze allemaal uit Amsterdam kenden, zeg maar. Dat ook in Den Bosch was. Dus die waren er al snel een paar die mij wel belden om dingetjes weg te brengen.
Ja.
En de advocatenkantoren, dat heeft natuurlijk iets meer tijd nodig. En dan moet je nog een paar keer op terugkomen. De kans krijgen eigenlijk. Op een gegeven moment is die bal ook wel gaan rollen. Kwamen er ook van dat soort partijen. Ja.
Ja, je noemde net van dat je voorheen nog CD-ROMs wegbracht. Hè? Dat is natuurlijk heel veel gedigitaliseerd. Maar dat zie jij ook terug dan in hetgeen wat je bezorgt, denk ik, of niet?
Ja, ja, ja.
Hoe is dat gaan verschuiven?
Nou ja, we in de beginperiode, hè, in mijn tijd in Eindhoven, waarvan ik nog wist, en in de beginperiode hier in Den Bosch, ik zal niet zeggen dat het alleen maar post was, maar post was wel een belangrijke tak. 'S ochtends brachten wij postbus post naar bedrijven en 's middags haalden we uitgaande post weer op. En dat waren kleine en middelgrote bedrijven die we daarmee konden bedienen. De grote bedrijven zoals een Nexus, ja, dat ging natuurlijk helemaal niet, want die hadden postzakken vol.
Ja.
Of de grotere advocatenkantoren. CD-rommetjes, proefdrukjes, dat soort dingen, papierwerk, zeg maar. We zijn nog heel lang, hebben we vaste notarisronden gereden, dat we bij allerlei notarissen actes op gingen halen. Die moesten fysiek geregistreerd worden bij de Belastingdienst. En dan kregen we de actes van de week ervoor mee die geregistreerd waren. Die mochten weer terug.
Ja.
Dat soort dingen. En op een gegeven moment merkte je dat het allemaal minder werd. Hè. Die acte-registratie werd digitaal gedaan, dus deel die rit verdween. En je merkte dat de kleinere bedrijfjes eigenlijk nauwelijks nog post kregen. En op een gegeven moment tegen ons zeiden van, ja, weet je, we zeggen onze postbus op, want dit heeft geen nut meer. En je hoeft ook 's middags niet meer langs te komen voor de post, want die twee enveloppen die we hebben, ja, die gooien we zelf al in de brievenbus.
Ja.
Dus dat is logisch natuurlijk. Dat doen we. We bezorgen nog steeds post en we halen nog steeds post op. Doen we voornamelijk voor advocatenkantoren nu, notarissen. Daar merk je dat het nog steeds wel belangrijk is. En we doen het ook voor een aantal grote bedrijven nu, omdat we die hoeveelheid nu prima aankunnen. En zijn natuurlijk nog steeds bepaalde postzaken. Maar daarin merk je heel erg dat het gedigitaliseerd is. En het is voor ons dus veel minder van post en papierwerk naar fysieke zaken gegaan. En dan moet je denken aan, we doen allerlei spoedritten in Den Bosch. Bezorging van lunch bijvoorbeeld. Ja, daar kun je, je kan heel veel mailen en uploaden, maar dat is toch heel lastig.
Nee, ja.
Maar ook pakketjes die we brengen en halen. En heel veel medicatie.
Ja.
We fietsen heel veel voor apotheken. Bezorgen medicijnen bij mensen thuis. Nou, ja. Het is ook nog een ding wat niet zomaar te digitaliseren is.
Ja, nee, dat is moeilijk door een internetkabel te douwen.
Nee.
Je bent nu ongeveer een jaar of 20 onderweg, hè, met Shortcut.
Ja, 2006 begonnen.
Fietscouriers. En kun je benoemen waar je het meest trots op bent?
Ik ben het meest trots op alle couriers die hier gewerkt hebben. Die hier gewoon hun bijbaan hebben gehad. Hè. Part-timers, studenten die er wat bij willen verdienen om hun studie te kunnen bekostigen. Part-timers die echt hun part-time baan hier hebben en part-time nog ergens anders werken. Bijna full-timers. Er zijn gewoon heel veel mensen geweest die hun boterham hier hebben kunnen verdienen. Dus,
ja.
En met die club samen hebben we ontzettend veel autostops in Den Bosch voorkomen. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, de combinatie van die twee factoren. Dat vind ik gewoon. Daar ben ik wel trots op.
Dat is kicken.
Dat is echt gaaf. Want het is ook echt. Ik denk dat heel veel oud-werknemers het zo zullen omschrijven. En er zijn ook mensen die hier al 12, 13 jaar fietsen, maar nog steeds hier fietsen. Mm-hmm. Omdat ze het gewoon moeilijk los kunnen laten. Omdat het gewoon.
Het is ook gezellig.
Een team is. We zijn echt een team, een peloton. En we zijn er voor elkaar. En we zijn ook echt heel bewust met z'n allen bezig met die vergroening, zeg maar. Iedereen is hier om een bepaalde reden komen solliciteren. We hebben de wielrenners die het vooral vanuit het sportieve oogpunt doen. En we hebben de milieumensen die zeggen van, ja, ik wil ook laten zien dat we dingen op de fiets kunnen doen.
Ja.
Maar we hebben de gemene deler is dat we allemaal graag op die fiets zitten en willen laten zien wat er allemaal kan op zo'n manier. Dus die combinatie van factoren vind ik gewoon, dat is echt iets waar ik trots op ben al zoveel jaar.
Ja. Ja. Als je dan kijkt naar de toekomst toe, hè, wat zie je dan als belangrijkste invloeden die jullie business kunnen gaan bepalen?
Van de ene kant dus de digitalisering, wat ik net al zei, daarvan weten we dat een bepaald deel van ons werk gewoon gaat verdwijnen. Advocaten en notarissen hebben nu nog bepaalde belangen bij post en we brengen voor hun ook nog regelmatig stukken naar de rechtbank op en neer. Daar zijn al digitale tests en die zijn nog niet 100% veilig en waterdicht en betrouwbaar. Dus het wordt nog voor een deel fysiek gedaan nu, maar dat is een kwestie van tijd. Dat is een bedreiging voor ons. Maar goed, dat weten we al jaren en daar weten we prima mee om te gaan door ook te kijken naar wat we wel goed kunnen.
En in de techniek, artificial intelligence of drones.
Ja,
of,
toevallig dat ik laatst iemand sprak hier die meer in de ICT zit en die inderdaad vertelde van pakketbezorging per drone. Dat Amazon al tig drones had gekocht en aan het testen is. Mm-hmm. Ja. Als ik zie hoe wij ons werk doen, dan denk ik dat wij heel veel toegevoegde waarde hebben ten opzichte van een drone. Mm-hmm. Want ja, een drone kan vast en zeker heel secuur een pakketje bezorgen. Mm-hmm. En achteraf data aanleveren dat het ook echt bezorgd is, waar het bezorgd is, GPS, ik weet niet allemaal wat. Ja. Daar maken wij voor een deel ook al gebruik van. Mm-hmm. Maar ik denk wat wij aan toegevoegde waarde hebben is het persoonlijke daarin. En het kunnen schakelen als dingen anders gaan dan verwacht. Ja. Dat er een menselijk brein achter zit. En over tientallen jaren zal, naarmate die ICT allemaal slimmer wordt, zal het misschien steeds beter te vervangen zijn. Maar als ik nu merk hoe wij ons werk doen, en dan is het dat met name voor de apotheek. Mm-hmm. Is daar persoonlijk contact ook belangrijk bij.
Ja. Hij is het ook heel praktisch te denken van hoe krijgt een drone een deur open?
Ja, nee, ja dat zal dan op een of andere manier zal het in de tuin worden gedropt of zo. Ik zie het ook nog niet helemaal voor me, maar praktisch gezien als je een groot magazijn hebt waar je 100 pakketjes onder 100 drones hangt en je programmeert die drones waar ze heen moeten en ze vliegen erheen en ze pleuren het in de tuin.
Ja,
ja, in theorie kan het. Ja. Lijkt me super simpel toch? Of niet? Ja. Als je ziet af en toe van die beelden van die voorgeprogrammeerde drones in een lichtshow. Ja, dat is fantastisch om te zien. Ze kunnen volgens mij alles met die dingen.
Ja.
Maar aanbellen en dan wetende dat je bij mensen achterom moet. Maar je moet wel voorzichtig de deur open doen, want anders loopt de hond weg.
Ja.
Ja, daar gaat niet. Dan kun je een drone niet... ja, ook in de toekomst misschien wel. Maar, ja. Maar dat soort dingen, weet je, dat is waar wij, wat wij doen. Het menselijke. Ja. Maar ook een praatje maken met iemand waarvan je weet dat die misschien heel veel behoefte heeft aan even een contactmoment.
Ja.
En een drone, zegt altijd, gooit je pakketje in de tuin en is weer weg.
Ja.
Ik heb te zwaaien, maar ja. Dat zie je misschien, word je misschien gezien op de camera, maar ik denk dat het verder... In menselijke zin geen meerwaarde heeft, laat ik het zo zeggen.
Ja. En als je dan naar die toekomst kijkt, hè, aan welke positieve verandering hebben jullie dan bijgedragen?
Ik denk dat we... juist dat, zeg maar. Hè. Ja, naast dat we dus steeds meer... of blijven kijken eigenlijk, maar steeds meer proberen zo groen mogelijk te doen... Mm-hmm. Vroeger was dat heel klein en echt puur wat we zelf konden. Tegenwoordig proberen we ook veel meer te kijken naar van, hey, hoe kunnen we nou samenwerken met partijen om hele grote opdrachten ook zo duurzaam mogelijk in te vullen. Mm-hmm. Dus waar we vroeger een advocaat belde ons en we gingen een envelop ophalen en die brachten we naar de rechtbank. Tegenwoordig proberen we bijvoorbeeld ook te kijken van, we hebben een hele grote opdracht die we voor een deel zelf kunnen uitvoeren, maar we kunnen ook gebruik maken van partners. We hebben partners nodig om dat verder te doen. Mm-hmm. Wat is daar de duurzaamste keuze in? Dus
ja, ja.
Om het heel breed aan te pakken. Hè, de wetenschap dat de binnenstad op termijn afgesloten zal worden voor vervuilend vervoer. Mm-hmm. Daar liggen bijvoorbeeld kansen voor ons. Maar als die opdrachten te groot worden of als het te veel is, ja, dan zullen we toch moeten schakelen met partners.
En, ja. Ja.
Dus dat is wel een weg die we zijn ingeslagen en waar we al best wel veel mee doen.
Ja, maar stel dat die binnenstad wordt afgesloten, hè? Want dat is niet alleen in Den Bosch het geval. Je krijgt heel veel emissievrije zones. Ja. Dan heb je misschien aan de rand van zo'n binnenstad een hub nodig.
Ja.
Waar allerlei pakketjes samenkomen en die dan vervolgens worden doorgedistribueerd.
Dat is eigenlijk wat we voor een deel al doen. Mm-hmm. Waar we nu wat extra ruimte bij ons op kantoor hebben voor hebben ingericht om dat nog meer te gaan doen. Mm-hmm. En dat is waar wij ook onze kansen zien inderdaad. Hè? En dat is denk ik het slim combineren van vervoersbewegingen. We kunnen met z'n allen de stad ingaan, maar we kunnen beter kijken hoe we dat kunnen combineren zo groen mogelijk kunnen doen.
Ja.
Dus daar liggen voor ons zeker kansen.
Ja. Ja. Hoe is jouw eigen rol veranderd, denk je, over 10 jaar?
Nou ja, van de ene kant veel, want waar je in eerste instantie in mijn eentje begonnen, dus ik was ook de enige, dus dan doe je alles. Naar, op een gegeven moment word je natuurlijk iets meer werkgever, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Dus dan moet je mensen aan gaan sturen. Dan zit je wat meer achter je bureau en ben je wat meer met planning, technische, marketing, boekhouding, al dat soort dingen bezig. En sinds 3 jaar nu zijn we met z'n drie hier, zijn er 2 partners bijgekomen. Mm-hmm. Om ervoor te kunnen zorgen dat we op een gezonde manier verder kunnen groeien.
Ja. Continuïteit.
En het gevolg is wel dat ik dus zelf weer iets meer terug kan naar mijn oude rol. Om ook eens een keer, dat het wel makkelijker wordt voor mij om ook weer eens een keer op de fiets te springen. Als hier iemand van de partners aanwezig is die de operatie verder runt, zeg maar.
Ja.
Dus in zoverre is het weer een beetje terug naar vroeger. En is er weer meer ruimte om, zelf op de fiets te springen.
Lekker te fietsen.
Ja.
Als je kijkt naar jouw eigen inspanningen tot nu toe, hè, voor Shortcut. Wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen? En hoe heb je dat opgelost?
De grootste hobbel is absoluut dat je in de logistiek of in de transport, dat je er altijd moet zijn. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen, we gaan een week dicht.
Nee.
Want als je een week dicht gaat en je zegt tegen een advocatenkantoor, we komen een week de post niet bezorgen, of tegen een apotheek, de komende week zijn we er niet, dan hoef je ook niet meer terug te komen.
Ja.
Dus daar had ik wel over nagedacht natuurlijk, maar dat had ik niet als zo heftig ingeschat. Maar de eerste jaren is het natuurlijk gewoon, zeker als je klanten hebt waar je iedere dag moet zijn, is het gewoon, dan gaat het altijd door, mm-hmm. het werk. En dan moet je gewoon, dan moet je er altijd zijn.
Ja.
En dat is best wel intensief.
Dus was weinig vakantie dan de eerste paar jaar?
Ja, de eerste jaar. Ja, de eerste jaar zomervakantie kwam ik nog wel mee weg. Want toen had ik volgens mij 1 of 2 klanten. En heel begripvolle klanten die in die periode zelf hun post weer even op zijn gaan halen.
Oh, ja.
En toen heb ik de zomervakantie overgeslagen. Want toen waren het er eigenlijk te veel. Maar het was nog te klein. En ik had nog geen echte partner, geen vervanger, zeg maar, die mm-hmm. mijn ding in de vakantie kon doen.
Ja.
Maar ik heb in die periode ook, ik heb 2 kinderen, weet je. En dan op een gegeven moment voor je vader. En dan zijn er toch ook wel belangrijke dingen waar je gewoon voor thuis wil zijn.
Ja.
Maar je kunt het niet plannen. Nee. Dus ook in die periode ook, dan moet je, op een gegeven moment moet je gewoon zorgen dat je goede vervanging hebt. Zeker toen ik nog alleen was. Mm-hmm. En nu zijn we natuurlijk met z'n drieën, dus nu is dat allemaal wat makkelijker. Nu draait het ook al wel door.
Ja.
Maar het is wel intensief. Het gaat altijd door.
Ja.
Eerste kerstdag, tweede kerstdag, paasdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag en nieuwjaarsdag zijn we dicht.
Mm-hmm.
En de rest zijn we open.
Ja.
En werken we.
Maar dat is denk ik ook wat de logistieke sector misschien wel kenmerkt.
Ja.
Dat je altijd bezig bent.
Ja. 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 En er zijn rustige dagen en er zijn drukke dagen, maar we zijn er altijd.
Ja.
En, Dus dat is wel de grootste hobbel, denk ik, die ik ervaren heb. En ja, goed, je hebt, denk ik, je loopt overal tegenaan als ondernemer. Het zal bij iedere onderneming hetzelfde zijn. Je groeit. En op een gegeven moment zit je op een punt dat je denkt van ja, nu moet ik keuzes gaan maken. Hè. Ik kan het bijna niet meer in mijn eentje aan. Dus mm-hmm. ik ga mensen aannemen en ik ga investeren in fietsen, in materiaal of in mensen. En dat betekent dat je omzet of je winst weer terugloopt.
Ja.
En dat je eigenlijk weer opnieuw moet gaan bouwen. Hè? In je eentje kun je een heel efficiënt rondje fietsen. Maar als je op een gegeven moment dat rondje in 2 moet gaan knippen, dan heb je eigenlijk 2 rondjes die niet heel veel opbrengen.
Ja.
En dan moet je weer gaan bouwen aan die rondjes om weer te zorgen dat die weer zo efficiënt mogelijk zijn. En dan loop je op een gegeven moment tegen het punt en dat het eigenlijk weer te veel is voor 2.
Ja.
En zo is dat proces hier eigenlijk continu. En nu hebben we op een gegeven moment zoveel mensen op de fiets die eigenlijk continu door heel de bossen rijden, dat je heel makkelijk allerlei opdrachten mee aan kan nemen. Omdat je eigenlijk overal wel in de buurt komt.
Je hebt een flexibele schil, als het ware.
Ja. We zijn heel de dag met bakfietsen en fietskarren en fietsen onderweg. Dus als wat apotheken vaak doen, is dat ze als in één apotheek medicijnen niet voorradig zijn, dan laten ze dat uit een andere apotheek komen waar ze regelmatig mee samenwerken.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment fietsen wij voor zoveel apotheken dat we eigenlijk daar ook wel komen, zeg maar. Dus dan is het heel makkelijk als de apotheek ons belt. Kunnen jullie daar? Ja, natuurlijk. We komen er toch. Dus,
ja.
Terwijl in het begin moet je daar speciaal voor gaan rijden. En ja, dan is het een ander verhaal.
Nu heb je echt een soort van cirkels.
Ja, we zitten gewoon. Heel Den Bosch is eigenlijk afgetimmerd, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En we kunnen eigenlijk op heel korte termijn kunnen we aan verzoeken voldoen. Afhankelijk van de termijn waarin het moet en het volume. Ja, als een koerier met een rugzak onderweg is en hij moet 5 dozen ophalen, dat gaat niet.
Nee.
Dan moeten we met een bakfiets. Maar als we toevallig een bakfiets in de hoek hebben, dan kan dat.
Ja. Als je dan nog een advies aan startende ondernemers zou mogen geven, hè, met dit in het achterhoofd. Wat zou je ze dan meegeven?
Ik krijg die vraag wel vaker natuurlijk en ik vind dat altijd een hele lastige. Wat ik wel denk, hè, in mijn geval waren de investeringen natuurlijk minimaal. En ik denk wel, als je een goed idee hebt, moet je gewoon doen. Begin er gewoon aan en kijk gewoon. Als het financieel kan. Hè, ik had dit niet gedaan als ik daar een bak geld voor had moeten lenen. Dan moet je toch wel iets grondiger marktonderzoek doen. En ik heb best wel een beetje rondgevraagd in Den Bosch voordat ik begon. Maar had ook wel een buikgevoel van dit gaat hier wel werken. Ja. Hoe precies, weet ik nog niet. En als mensen mij vroegen, waar denk je dat je over 10 jaar staat? Ja, dan had ik ook geen heel duidelijk beeld, zeg maar.
Ik ga het gewoon doen, ik ga gewoon kijken.
Ja, precies. En bewuste keuzes maken. En waar ik een groot voorstander van ben, is als ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik het ook. Als ik een klant verkoop, dat ik iets voor hem oplos, voor hem bezorg of ophaal, dan doe ik het ook. Dus ik ben wel heel, wat dat betreft, heel rustig gegroeid, zeg maar. Bepaalde opdrachten of bepaalde dingen gewoon af en toe toch nee verkocht. Wetende dat het te veel zou worden. En dat ik het dan misschien niet voor elkaar zou kunnen krijgen. En,
waardoor je bestaande klanten teleur moest stellen.
Ja, dat is altijd wel een belangrijk ding geweest. En daar heb ik ook de partners die er nu werken, die weten ook dat ik zo in elkaar zit van ik vind alles best, jongens, en we kunnen overal ja tegen zeggen, maar dan moeten we het ook doen.
Ja, afspraak 100%. Is afspraak.
Afspraak is afspraak. Ja. Zorgen dat je er bent en dat je dingen. En dat moet ook, want als je voor een advocaat stukken naar de rechtbank moet brengen en dan moet je wel zorgen dat je dat doet, want anders heb je wel een probleem. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar dat geldt ook voor medicatie. Hè. Als je voor een apotheek aan het bezorgen bent, je kan geen medicijn op een verkeerd adres afgeven. Of per ongeluk in je tas laten zitten. Want daar zijn gewoon mensen afhankelijk van.
Ja.
En, dus je moet gewoon 100% scoren, zeg ik altijd.
Ja.
In zo'n geval.
Ja. Ja. En nog heel even over dat groene stuk, hè, van jullie bedrijf. Probeer je ook met klanten of met leveranciers daarover in gesprek te gaan, zeg maar. Jullie vinden dit heel belangrijk. Maar hoe help je hen om ook een meer positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van ecologische problemen?
Ja, ik denk. Het is niet dat we wat wij zelf doen, dat we vervolgens ook nog eens bij klanten aan de balie proberen hun processen. Nee. We proberen vooral te inspireren, hè, te laten zien. Hè, dan belt een klant wel eens een keer van, zeker in deze decemberperiode, van waar we normaal 10, 20, 25 enveloppen ophalen bij een advocatenkantoor. En nu versturen ze flessen wijn naar relaties. En dan hebben ze ineens 120 flessen wijn liggen die bezorgd moeten worden.
Ja.
En dan bellen ze ons. Maar dan hebben wij hier bakfietsen en zelfs een hele grote fiets aanhanger. En dan komen we toch gewoon met de fiets dat ophalen, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat wel inspirerend werkt voor klanten.
Ja, dat het dus anders kan als je het wil.
Dat ze zien en ze vragen van, kunnen jullie dat op de fiets dan? En dan zeggen we, ja, we komen gewoon op de fiets. Ja. En dan zien ze dat het kan. En dan denken ze, oh ja, maar wacht. Er kan dus heel veel op de fiets.
Ja.
En dat is wat we proberen uit te dragen. Maar kijk, en dan heb je nog hele simpele praktische zaken. Hè. Als wij bij een aantal groothandels fietsmaterialen inkopen, dan kopen we het liefst bijvoorbeeld kettingolie. Dan heb je tegenwoordig biologisch afbreekbaar. Fietspoetsmiddel heb je biologisch afbreekbaar. Dat is wat wij bestellen bij onze leveranciers. En als wij pakketten ophalen en die moeten we aanleveren bij DHL, PostNL. We moeten ze nu insielen met plastic folie. Daar balen we als een stekker van, want we zijn de hele dag aan het fietsen.
Ja.
Om zoveel mogelijk te vergroenen, zeg maar. En vervolgens staan wij hier rondcontainers met plastic folie in te pakken, omdat het op die manier aangeleverd moet worden. Dus dan zijn wij wel in gesprek met zo'n partij van, ja, maar kan het niet anders dan? Waar hebben we nog meer voor opties? Weet je? Ja. Want Het is gewoon, ja, het voelt gewoon heel, heel vervelend om 6 rollen plastic te bestellen. Ja. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Als wij merken dat klanten bepaalde, hoe heet dat, magazines krijgen of van die bestelgidsen van kantoorgroothandels.
Mm-hmm.
En dat zijn er 4, 5 of 6 of bepaalde advocaten magazines die ze in tigfout krijgen. Dan proberen we ook wel, want we zijn natuurlijk allemaal naar dat bedrijf aan het sjouwen op die dagen.
Ja.
Dan proberen we ook wel eens in gesprek te gaan van, goh, is dit echt nodig?
Mm-hmm.
Hebben jullie echt 5 magazines van Viking direct nodig? Of van Otto of van Raya Pak?
Ja.
Of zeg je van, nou weet je, we cancelen er 4 en we hebben er 1 die iedereen in kan zien en de rest is toch digitaal.
Ja.
Dus dat zijn kleine dingetjes waarvan ik denk van, ja, die zitten hier ook wel in ons DNA. Mm-hmm. We kijken verder dan alleen onze eigen winkel. Maar het is niet dat we echt parochianen zijn die heel Den Bosch rondgaan.
Nee, maar goed, goed voorbeeld doet goed volgen.
Ja.
En het laten zien dat het kan als je het anders wil.
Ja.
Dat is denk ik al heel inspirerend.
Ja, precies.
Nou Hanno, ja, fijn. Ik vond het een heel leuk gesprek.
Idem.
Dank je wel voor jouw bijdrage en tijd ook in deze drukke periode om
mee
te werken met onze podcast.
Ja, we gaan daar ook weer lekker verder fietsen.
Precies.
Ja, maar dat is niet erg. Dat is leuk.
Goed, luisteraars. Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.